Ik denk dat het ook belangrijk is. Loop eerst eens even twee keren goed omheen. We zien het even vanuit alle invalshoeken. Hoe het in elkaar zit. En hoe je dat door kunt vertalen naar hoe je ermee verder wilt. Dan ook een goed gesprek daarop kunnen hebben. Ook een stevig gesprek. Hè, waarin ook je elkaar scherp maakt.
Welkom luisteraar van deze podcast Topsturing. Waarin ik topambtenaren te gast heb om te praten over de sturing van hun organisaties. En vandaag heb ik te gast Harmen Harmsma van Duo. Welkom Harmen.
Ja, goedemiddag.
Ja, we gaan vandaag praten over sturing van Duo. Hartstikke leuk, maar we gaan ook praten over wie ben jij, Harmen, de man achter de functie van directeur-generaal van Duo, de uitvoeringsorganisatie. Die enerzijds zorgt voor de bekostiging van al onze onderwijsinstellingen. Jullie zorgen dat meer dan 40 miljard euro jaarlijks naar die onderwijsinstellingen toe gaat, op een goede manier. Jullie zorgen er ook voor dat er meer dan 4 miljard euro aan studiefinanciering naar allerlei studenten gaan. En je doet nog meer dingen, hè, op het gebied van inburging, de logistiek rondom examens, het beheren van allerlei gegevens in een register. Dus het is niet alleen bekostigen van onderwijsinstellingen en studiefinanciering uitdelen. Ze komen nog meer bekijken, maar dat zijn wel de twee hoofdmoten, toch?
Ja, iedereen kent Duo vanuit de studiefinanciering. Maar we doen inderdaad veel meer dingen. En dan zijn de financiering van de onderwijsinstellingen en de examens organiseren en een rol in een deel van het inburgeringsproces wel de belangrijkste.
Misschien toch even over jou. Wie ben jij en hoe ben je zo geworden? Je bent uit welk bouwjaar?
Ik ben nog net in 59 geboren. Dus dat maakte ook dat de dienstplicht aan mij voorbij ging. Want dat jaar 59 is natuurlijk niet, was niet dienstplichtig.
Oké.
En ik ben 7 weken te vroeg geboren. Overigens net als mijn beide jongens. Die zijn ook 7 weken te vroeg geboren. Mijn moeder zei altijd, dat was een strategische keuze van jou. Om uiteindelijk niet in dienst te hoeven.
Ja, toen had je al een vooruitziende blik.
Blijkbaar, blijkbaar. Maar ik hoop dat dat dan weer een beetje goed gekomen is. Omdat mijn oudste zoon deze week gestart is bij Defensie. Dus het zit toch wel
in
een
loopje. Oh ja, je hebt wel het idee dat dat goed gemaakt moet worden door de familie?
Nee, zeker niet. Oh, nee, okay. Zeker niet.
We gaan al meteen naar de overtuigingen toe. Geboren in 59. Je noemde het al, 2 jongens heb je. Uit een eerder huwelijk, maar met je huidige vrouw ook al bijna 20 jaar bij elkaar, geloof ik, hè? Wonend in Ede.
Nou, in de buurt van.
In de buurt van Ede. En je hele leven lang al eigenlijk een man van de Rijksdiensten.
Ja,
van de Rijksoverheid. Hè? Want je hebt, misschien kun je er zelf iets over vertellen over je carrière.
Ja, nee, ik zeg wel vaak, ik ben uit pure armoede bij de overheid gaan werken. Want in die tijd dat ik beschikbaar kwam op de arbeidsmarkt, om het maar zo te zeggen, was er wel werk bij de overheid, maar niet op andere plekken. En ik wou wel graag werken. En ik ben uit pure rijkdom gebleven. Dus ik werk nu ruim 40 jaar bij de Rijksoverheid. Ja, bij verschillende departementen. Altijd in uitvoering en toezicht. En dat is ook wat ik geweldig mooi vind. Omdat je daar zit op het schakelvlak tussen. In dit geval van Duo, studenten en onderwijsinstellingen. Kijken hoe de regelgeving die we hebben uit te voeren kan bijdragen aan de ontwikkelingen. En op een handige manier kunnen gebeuren. En in de richting van het departement om mee te helpen schetsen wat de consequenties zijn van keuzes die je maakt. En niet alleen voor de uitvoering als organisatie, maar ook voor de doelgroepen waar je het voor doet.
Tuurlijk. En daar komen ze ook nog uitgebreid over te spreken, over Duo en wat je beweegt daar. Maar toch nog even terug naar in de tijd, hè? Want je bent geboren. En uit wat voor soort gezin kom je eigenlijk?
Mijn ouders stonden voor de klas. En mijn moeders familie stond iedereen voor de klas. Neven, nichten, ooms en tantes.
Is dat ook waarom je extra blij werd toen je bij Duo mocht gaan werken dan? Of staat dat helemaal los van elkaar?
Nee, voor mij staat dat helemaal los van. Mijn moeder riep wel toen ze dat hoorde. Het is eindelijk goed gekomen.
Oh, ja.
Eindelijk weer in de wereld.
Ik kan doodgaan bij wijze van spreken. We hopen dat het natuurlijk niet. Maar,
Voordat je bij Duo kwam heb je vooral een achtergrond ook in de natuurhoek, zullen we zeggen, in de LNV-hoek ook gehad. Hè?
Want ik heb heel lang bij landbouw gewerkt.
Ja.
En dan ook tegen de onderwerpen aan die de agrarische sector raakte.
Ja.
En ook wel tegen de onderwerpen aan die natuur raakte.
Ja, want we springen een beetje van de haak op de tak van je jeugd naar je opleiding en je werk, maar dat geeft niet. Maar want je bent eigenlijk in eerste instantie heb je aan de hogeschool iets van bosbouw en opgeleid tot rentmeester.
Ja.
En toen had je al werkende al vrij snel door, wil ik wat verder hogerop komen, dan moet ik nog wat bijstuderen. Dus ben je in de avonduren ook rechten gaan studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ook daarvoor respect, om dat naast je werk te doen. Maar die natuur, heb je daar nog iets speciaals mee dan?
Ja, zeker wel. Ik ben ook als rentmeester zeg maar aan de slag gegaan bij landbouw. Altijd in bij verschillende natuurbeschermingsorganisaties actief geweest. Ik heb heel lang allerlei vogeltellingen gedaan, want dat was toch een grote hobby.
Dus ook naast je normale baan doe je ook veel op het gebied van natuur.
En de afgelopen jaren bezig geweest om te proberen om een herenboerderij te starten.
Oh.
En voor NNV ben ik nog actief als voorzitter van de Raad voor de Plantenrassen.
Ja, ja, want je bent in je werkende leven in de LNV-hoek, landbouw, natuurvisserij, ook begonnen met onder andere het opzetten van bureau Heffingen, waardoor boeren voor hun overtollige mest moesten gaan betalen. Hè?
Ja.
Plantenkundige dienst, volgens mij. Hè? Die is nu opgegaan in de NVWA,
ja.
Nederlandse Voedselwarenautoriteit. En je bent bij RVO heb je gewerkt. Daar zit natuurlijk ook dat deel in wat dus Europese subsidies aan boeren verzorgt.
Ja.
En dan nu bij Duo. Prachtige carrière. Maar nogmaals, voordat we het werken weer induiken. Toch, ik ben toch even benieuwd naar die jeugd. Je zegt, mijn ouders die stonden en de hele familie stond voor de klas. Ja, maar jij niet uiteindelijk? Of zou je kunnen zeggen dat je nu ook een beetje voor de klas staat?
Nee. Ik heb bij mijn vader en moeder in de klas gezeten. Dat kan ik ook niemand aanraden. Want dat is best wel een ingewikkelde tijd.
Doet dat wat met een kind?
En ja, dat denk ik wel. En ik zou zeggen, vraag eens aan mijn collega's. Maar misschien zit dat doserende, belerende er toch wel een beetje in de genen. Ja, krijg je dat in die zin toch mee?
Ja, dus zeg maar... Het orde houden is jou vanuit de genen meegegeven, zeg maar.
Ja, laten we het hopen. Want dat is soms ook wel heel erg handig. Maar, maar in ieder geval dat doserende, belerende. Ik ben bang dat je dat wel kunt herkennen.
Nou, mooi dat je daar zo open over durft te zijn. Maar ongetwijfeld zal het ook een positieve kant hebben. Komen we ook zo nog op. Want hoe was jij dan als kleine Harmen dan?
Nou, misschien ben ik dan in dat opzicht ook wel niet eens zo heel veel veranderd. Want in mijn middelbare schooltijd was ik ook al heel erg actief in het besturen van verenigingsleven op natuurgebied.
Oké, maar nog iets verder terug in de tijd.
Druk in de weer met provincies en gemeenten als daar dingen gebeuren van ik dacht zou een tandje anders moeten.
Toen de maatschappelijke betrokkenheid zat er al vroeg in,
zeker,
zeg maar.
Ja.
Maar nog iets verder terug in de tijd. We zeggen vanaf een jaar of vijf hebben we denk ik actieve herinneringen. Hoe speelde jij dan als kind?
Ik denk veel buiten. In die jaren woonden we in de Betuwe. Dus de vriendjes kwamen allemaal van de boerderij. Dus we hadden grote speeltuinen. Om daar op de hooizolder
de natuur was speeltuin.
Met elkaar op te trekken.
Maar wel veel met elkaar. Dus veel met vriendjes naar buiten.
Ja, ook. Ja.
En wat gingen jullie dan doen? Dingen bouwen of zo? Of...
Ja, de bekende dingen.
Een beetje keten ook? Of?
Altijd, ja.
Dus je was geen rustige, timide jongen die in je eentje in zijn kamer zat, zeg maar?
Nee, ik ook wel. Maar ook wel gewoon veel buiten met elkaar dingen doen.
En dat spelen, zeg maar, dat spelen met de kind. Kun je dat nu nog een beetje kwijt ook in je werk dan?
Ik heb wel ongelooflijk veel plezier in het werk. En Dat creatieve zoeken naar als het linksom niet kan, kunnen we dan rechtsom iets voor elkaar blijven. Dat is altijd gebleven. Dus dat is ook wat ik nog steeds probeer te doen.
Maar daar zijn de roots ook voor gelegd in de tijd dat je al zo'n
man
met je vriendjes...
Ja, dat denk ik wel.
Ja?
Ja.
En hoe kijk je terug op je jeugd? Hè?
Nou, ik denk wel een hele rustige periode in de zin van geen moeilijke fase, moeilijke dingen. Maar ook in die tijd wel, toch wel een beetje zoeken naar, hoe kun je het systeem naar je hand zetten om de leuke dingen te kunnen doen die je graag wilt.
Want die ruimte kreeg je niet vanzelf?
Nou, ik denk dat je die altijd wel moet zoeken en moet creëren.
Want hoe zou je jouw opvoeding dan typeren? Wat wouden jouw ouders jou meegeven? Wat was belangrijk, zeg maar, in jouw opvoeding?
Nou, dat was wel normen en waarden belangrijk en ook wel vrij nou ja, vrij strak, zeg maar. Zoals dat, nou misschien wel schools, zoals dat daar ook ging. Ja. Dus wel spelregels en zo noemen we dat hier.
Dus daarbinnen moest je, als je dan wat wouden, moest je af en toe wel even je speelruimte letterlijk zoeken, ja. Zeg maar. Dat eigenlijk, dat principe is nog steeds...
Ja, dit is creatief daarbinnen zoeken. Ja, precies.
Je hebt te maken met regels, ook bij de overheid.
Ja.
Maar toch creatief zoeken naar de ruimte om dingen voor elkaar te krijgen.
Ja.
Zaten er ook keerzijden aan die opvoeding? Dingen waarvan je zegt, nou, die heb ik later nog bij moeten leren.
Wat wereldser kijken, om het maar zo te zeggen. Dat zijn wel dingen die van later gekomen zijn. En die ook wel gekomen zijn. Het zat natuurlijk ook wel in een van de redenen waarom ik ben gaan studeren. Hè, wat breder te kijken dan de weg daarvoor.
Want hoe breed was die weg daarvoor dan?
Toch redelijk strak. Lagere school, middelbare school. Vrije tijd steken in natuur, het buitenleven en vogelobservaties tot politiek beïnvloeden op welke keuzes gemaakt
werden. Maar dat klinkt mij al vrij breed in de oren. Want wat bedoel je dan met verbreden?
Maar wel in het domein van natuur, zeg maar, in dit geval. En dat wat breder beschouwend en dat een plek geven. En kennis maken met in die zin andere culturen, andere leefwijzen, andere
overtuigingen.
Dat is echt wel van die tijd daarna.
Wat voor overtuigingen uit die jeugd heb je misschien ook wel een beetje in de weg gezeten en heb je wat moeten verbreden of moeten oprekken, zeg maar, dan later?
Ik denk dat in onze familie, en zeker in die jaren, was het credo ook wel heel erg een night zoo zijn kop ervoor, hè?
Ja.
Dus,
de tijdgeest misschien ook wel, maar...
Ja, de dingen die geleverd moeten geleverd worden. En,
niet zeuren, doorgaan.
Het borgt voor elkaar. En dat heb ik nog wel. En daar zit wel in de vasthoudendheid om dingen te bereiken. De creativiteit om te kijken hoe je daar zoekt. Maar wel stug doorgaan om dat doel ook te bereiken.
Maar dat is wat je eraan aan in positieve zin aan hebt gehad, zeg maar. Hè? Ja. Maar wat is dan de keerzijde mogelijk daarvan? En waar je toch ook wat in hebt moeten leren?
Dus zeg maar in die zin maat houden. En zoeken waar de grenzen liggen, dat is wel...
Ook van anderen waar je mee werkt en waar je later leiding aan mag geven.
Ja, precies. Dus dat is ook wel wat ik vraag van mijn omgeving. Hè? Dus helpen even met elkaar vast te stellen. Ik gebruik daar wel vaak de metafoor voor, lopen we op de tenen. Hè? Dat vind ik oké. Platvoeten, dan is het te makkelijk. En los van de grond, dan hebben we het echt helemaal verkeerd gedaan.
Ja.
Dus hebben we die balans nog goed te pakken? Dat is daar, maar dat je is daar
door
vorm
op je
tenen
moet lopen aan. Maar dat lijkt me ook
vermoeiend. Nee, maar goed, daarom is het ook een metafoor. Okay. Ik bedoel, dat gaat niet. En het is ook wel een reden waarom ik veel dingen naast elkaar probeer te doen. Hè. Daarmee manage ik ook een beetje de energie die ik van de omgeving vraag.
Dat moet je maar houden. Hè. Je doet meerdere dingen naast elkaar, omdat je daarmee de energie van de mensen uit je omgeving...
Nou, dan kan ik me voluit leven. Maar dan vraag je op andere momenten van andere mensen natuurlijk daar ook een bijdrage.
Ja, je leeft het voor, zeg maar, door veel naast elkaar te doen.
Nou, ja. Zo kun je het ook zeggen.
Ja. In alle eerlijkheid, hoe zouden de mensen die jou heel goed kennen jou beschrijven, denk je?
Nou, ik denk dat daar die vasthoudendheid wel in terugkomt. Ik denk ook wel, zeg maar, het hart op de zaak, zacht voor de mens. En nou, je kunt bij mij echt wel de passie voor... de dingen die moeten gebeuren zien in hoe ik bezig ben. Dus ik ga echt tot het gaatje om te proberen dingen voor elkaar te boksen.
Maar zo heb ik jou ook wel leren kennen in die momenten dat we met elkaar hebben gesproken. Want van, goh, hoe krijgen we dingen voor elkaar in de echte leefwereld van mensen, zoals we dan tegenwoordig zo mooi zeggen.
Ja.
Overigens, om even dit onderdeel van Wie is Harm een beetje af te ronden. Ja, ik heb je ook gevraagd van wat voor liedjes vind jij mooi die iets zeggen over jou? En beste luisteraar, als je wil weten welke liedjes, hoe die liedjes ook weer klinken, want wellicht ken je de titels wel, dan heb ik de link naar die liedjes bij deze podcast opgenomen. Dus dan kun je er naartoe. Maar jij hebt drie liedjes doorgegeven. Dat is Door de Wind, met Montreal, hè? Door de wind, door de regen, dwars door alles heen. Hè?
Ja.
Met ook een grootse ontlading, apotheose, zeg maar. Ja. Bekend geworden van Beste Zangers natuurlijk, die editie. Liedje van Stef Bos, prachtig.
Ja. Maar dat is ook een van de redenen waarom ik hem zo mooi vind. Hè? Het is sowieso het lied. En hebben dan op enig moment echt helemaal stevig voluit gaan. Maar ook wel, het was inderdaad een liedje van Stef Bos. En dan zie je dat in dit geval Miss Montreal met dat lied aan het werk gaat. En een nummer maakte wat ook een groot succes is.
Nog groter eigenlijk.
Wat nog groter was. En die eerste reactie van Stef Bos toen was, ik weet niet meer wat zijn letterlijke woorden waren, maar de strekking was in ieder geval, hij sprak naar mijn gevoel met trots op het resultaat van Miss Montreal. Jij hebt mijn lied weer bevrijd.
Naar
een hoger plan gebracht.
Ja, volgens mij zei hij zelfs letterlijk, vanaf nu is het voor jou.
Ja, en dat is ook wel wat ik in het werk vind, zoek. Bouw door op wat de anderen gedaan hebben. Hè? Stef Bos zei niet, het is mijn lied afblijven. Of het is mijn lied en ik vind het niet leuk dat jij het nog mooier gemaakt hebt. Uh-huh. Nee, die is net zo trots als zij in hoe ze zo'n lied weer neergezet heeft.
Mooie metafoor ook inderdaad. Dat je zegt van zit niet te veel op je eigen succes. Maar geniet ervan als je samen
en bouw met elkaar tot steeds grotere hoogte in het resultaat.
Tweede liedje wat je hebt doorgegeven, dat kende ik nog niet. Dat was van Sugaro, of is van Sugaro en Pavarotti.
Ja, die zingen het in ieder geval, om maar zo te
die
zeggen.
Die zingen het, ja, ik weet niet of die het hebben gemaakt inderdaad. Nee. Maar ook weer die Pavarotti natuurlijk, groots uitpakkend. Misère heet het liedje. Ja. Waarom heb je die gemaakt?
Nou ja, dat is zo'n mooi lied. En als dan die twee mannen, met de grootheid allebei de artiesten die het zijn. En dat het zijn beide stevige mannen. En dat ongelooflijk volume met die donkere stemmen. Ja, ik vind dat echt geweldig.
Maar vooral die Pavarotti, hè, die pakt uit.
Ja, dat is echt heel mooi. Echt heel mooi. En dan zit ook datzelfde in. Hè, van het lied met z'n tweeën een succes maken. En van met z'n tweeën het zo goed laten klinken.
Ja.
Ja, dat is echt, onbaatzuchtig samenwerken tot en met om een heel mooi resultaat te
krijgen. Okay. En tot slot had je het liedje Skyfall uit de Bondfilm van Adele.
Ja.
De Skyfall, we all stand together, dat soort teksten.
Nee, ze hebben alle drie dat tot grote hoogte.
Ja, een beetje pathetisch.
Precies.
Ja.
Maar Skyfall ook, ik ben een ongelooflijk fan van Schotland. En Skyfall, dat landgoed lag natuurlijk ook in Schotland. En het is ook wel een lied wat daarbij past. Dus daar zitten gewoon ook heel veel associaties op.
Oké, dus daar zit ook jouw lieder voor Schotland nog in dat liedje.
Ja.
Hey, toch ook, in deze podcast gaat het natuurlijk over sturing uiteindelijk. Dus deze opmaat, fantastisch. En dank ook voor je openheid daarvoor. En we leren je op deze manier al een beetje kennen als wat vind jij belangrijk in het leidinggeven. Maar even voordat we echt op de inhoud van Duo ingaan en hoe je met je collega's Duo sturing geeft. Als jij bij een organisatie komt, je moet daar leiding gaan nemen. Wat geeft jou houvast in het leidinggeven?
Nou, ik denk een paar dingen. Als je ergens binnenkomt, dan gaan de dingen op een bepaalde manier. En daar zit 99 van de 100 keer ook echt wel een reden achter en een historie achter. Dus ik vind het ongelooflijk belangrijk om eerst goed te doorgronden waarom de dingen gaan zoals ze gaan. En wat daarvoor beweegredenen achter zitten, maar ook in hoe dat beleefd wordt.
Eerst eens even doorgronden hoe zijn de dingen gekomen.
Precies, om te pakken van wat is dat dan? En is het in die verhalen het ideaal of het gevoel? Ik denk dat het ook belangrijk is, dat is natuurlijk ook wel een van de elementen die je zeker in de rechtenstudie meekrijgt. Loop eerst eens even twee keren goed omheen. We zien het even vanuit alle invalshoeken, hoe het in elkaar zit en hoe je er naar kunt, hoe je dat door kunt vertalen naar hoe je ermee verder wilt, voordat je stappen zet. Dus dat is ook wel wat ik heel erg zoek. Altijd er even een paar keer helemaal omheen draaien, voordat je zegt van dan is dit het meest verstandig. Dan ook een goed gesprek daarop kunnen hebben. Ook een stevig gesprek, hè, waarin ook je elkaar scherp maakt. Dus ook waarin je hebt niks aan in die zin een discussie bij de keuzes die je moet maken. Als iedereen roept een goed plan, dan gaan we zo doen. Je hebt nodig dat er even geduwd wordt. Even gevoeld wordt dat je met elkaar kunt voelen van dit zijn de goede stappen.
Dus eigenlijk samengevat zeg je, ik wil eerst eens even weten, hoe is het zo gekomen? Hoe lopen de hazen? Hoe zijn dingen zo gekomen? Dat willen snappen, er nog eens een keer vanuit alle hoeken naar kijken. En vervolgens als het dan richting oplossingen gaat en planvormingen, ook wel even goed challengen en met elkaar dat stevige gesprek erover hebben van, joh, maar gaat dit nou echt de wereld beter maken, bij wijze van spreken, en daaraan schudden.
Ja.
Okay, dus dat zijn
is een belangrijke stijl, zeg maar.
Ja. In het soort organisaties als Duo, maar in alle uitvoeringsorganisaties, denk ik, ook steeds bij de keuzes die je maakt voelen dat het bijdraagt aan wat er buiten moet gebeuren.
Ja.
En dus het gaat om, weten we de ontwikkeling buiten te stimuleren of weten we de doelen buiten te bereiken en niet is het voor ons het simpelst. Dat is mooi meegenomen. En je moet het ook langs die kant wel optimaliseren. Maar je moet het uiteindelijk afwegen tegen wat draagt het bij.
Precies. Dus jouw focus op wat wordt uiteindelijk er beter van. Dat is wel een hele belangrijke de manier waarop jij de organisatie stuurt.
Ja.
Nou, laat maar, dat is een mooi bruggetje naar hoe dat dan bij Duo gaat, lijkt mij. Je hebt me allerlei mooie stukken toegestuurd, laten sturen. Er worden begrotingen natuurlijk gemaakt. Er worden jaarplannen gemaakt. In jullie geval is er ook een koersdocument. Hè? Waar wil je de komende jaren naartoe? Jullie hebben zelfs ook nog, vond ik wel mooi trouwens, had ik nog niet eerder gezien, een soort taart van Duo gemaakt. Waarin jullie, waarin jullie eigenlijk de knelpunten die jullie signaleren en waar je ook anderen voor nodig hebt om die op te lossen, op een rijtje zetten. Zeg, wat is nou het knelpunt, wat is er aan de hand en wat zou daar eigenlijk moeten gebeuren? Ik neem aan als input ook voor gesprek met allerlei andere partijen, maar dan komen we er ook nog wel op. Hè? Maar, ja, ik heb ook van je ontvangen managementafspraken. Moet ook gemaakt worden met daarin wat zijn de speerpunten op een aantal gebieden voor de komende tijd en wat zijn de KPI's, de key performance indicators, waar je dan als Duo door opdrachtgever en eigenaar op afgerekend wordt. En ik heb dat zo eens op me in laten werken. En even voor de luisteraar om een beetje een idee te geven, wat staat er nou in dat soort documenten? Je moet al een beetje lachen, hè? Je hoeft niet schrap te zetten, hoor, want ik vind het echt fantastisch hoe jullie dat hebben uitgewerkt. Ik ga er natuurlijk ook wel wat vragen over stellen, want je kent me. Maar de missie is, even bovenaan beginnen, samen maken we onderwijs en ontwikkeling mogelijk. En het gaat om een leven lang ontwikkelen. Ik kom daar zo nog op terug. En uiteindelijk bijdragend aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Oké, dus dat is het hogere doel. Dan hebben we een aantal kernwaarden. Je wil als organisatie betrouwbaar zijn, verbindend zijn, klantgericht en toekomstgericht. En dat wordt ook weer uitgewerkt. Je hebt belangen en behoeften per type belanghebbende. Dan heb je nog een visie. En in die visie zeg je dat je begripvol, toegankelijk en zelfbewust wil zijn als organisatie. Dan zijn er ook twee strategische bewegingen. Eén is samen met de klant steeds beter. En van een uitvoeringsorganisatie naar een publieke dienstverlener. Als een soort bewegingen, daar zit ook weer van alles onder. Dan heb je 5 strategische thema's. Het helpen van de klant, toegankelijk zijn voor de klant, leveren, ontwikkelen en wendbaar en weerbaar worden. Dan heb je dat uitgewerkt naar kernwoorden. Maar samengevat heb je dus missie-elementen. Je hebt 4 kernwaarden. Je hebt 15 belangen en behoeften van verschillende stakeholders. Je hebt 3 visiewoorden, 2 strategische bewegingen, 5 strategische veranderthema's. Die zijn uitgewerkt naar 47 kernwoorden en 14 knelpunten. Dan heb je 4 je hoofdproducten uitgewerkt naar 14 KPI's met ongeveer net zoveel speerpunten voor de opdrachtgever en nog 12 eigenaars KPI's. Even opgezond, Harmen. En dan is mijn vraag: hoe stuur je hierop en hoe krijg je dit nou tussen de oren? En belangrijker nog, hoe krijg je nou je medewerkers, 3000 stuks, zover dat ze in lijn daarmee hun werk beter anders gaan doen? Oftewel, ik vind het fantastisch dat je dit zo hebt uitgewerkt. Want heel vaak blijft het bij vage begrippen. En dan denk je, wat bedoelen ze ermee? Nou, dat heb je al verder uitgewerkt met elkaar. Maar uiteindelijk is natuurlijk ook de vraag, en hoe stuur je dan hier de organisatie op?
Nou, heel mooi hoe je, zeg maar, dingen van vooraf, van tussentijds en van achteraf op deze manier op een rij weet te zetten. En je raakt ook de beweging die daarin zit om te borgen dat voor iedereen betekent op zijn plek in de organisatie concreet gemaakt wordt. Want ik denk dat dat een van de belangrijke stappen is. Kun je niet doen met alleen hoog over dit soort termen. Die heb je echt te doen met, wat betekent het dan voor mij bij klantcontact, om maar een voorbeeld te noemen. Of wat betekent dat dan voor mij als ik in de bedrijfsvoering op het archief werk.
Precies,
hè? Dus je moet hem steeds proberen vertalen, naar je eigen situatie te vertalen.
Ja, hoe dan, als ik praat?
Dat gesprek. We hebben een hele organisatie gevraagd, maak je concretiseringsslag van die koers. Zodat je je eigen speerpunten voor de komende tijd weet te formuleren op de stappen die jij als team of als directie of als moet maken.
Maar nog even één stap ervoor, hè? Want dat veronderstelt dat op dit soort onderdelen een stap te maken is. Want hoe weet je nou op al die termen, het helpen van de klanten, toegankelijk zijn voor de klanten enzovoort enzovoort, hoe weet je waar je nu staat, hoe het nu gaat en dus ook wat er nog gebeuren moet?
dat is borgen dat we beeld hebben. Wat zien we buiten vertellen over hoe de dienstverlening gaat? Wat zien we op Twitter bijvoorbeeld terug over positieve of negatieve signalen vanuit klanten? En hebben we nou in de afwegingen aan de binnenkant die signalen een plek gegeven van gaan we hier wat op bijstellen of gaan we hier niet wat op bijstellen?
Kun je daar eens een voorbeeld van noemen? Wat voor signalen vang je dan bijvoorbeeld via Twitter of via andere onderzoeken misschien ook wel op? En ja, hoe pak je dat dan op als organisatie?
Hebben we bijvoorbeeld of zeg maar de spelregels de rigide of niet worden uitgelegd. En dat zijn de aangrijpingspunten om, en dat is natuurlijk een rijksbrede beweging, want je refereerde aan de stand, dat is natuurlijk ook een rijksbrede beweging, dat we allemaal als publieke dienstverlener periodiek een stand maken waarin we aangeven waar we tegenaan lopen, zodat we met elkaar kunnen kijken, kun je daar in de organisatie iets oplossen, kun je daar iets met je opdrachtgever op oplossen of kun je daar met de politiek iets op oplossen? Nee, ons voorbeeld zaten er bijvoorbeeld signalen in over het gebruik van de OV-kaart in de zomerperiode. Weten we dan zeker, hebben we dan gevoel dat die signalen die buiten spelen, als ze bij klantcontact op de tafel komen, ook ertoe leiden dat we zo'n afweging maken. Willen we hier wel of niet iets bijpassen? Op aanpassen? Dat zijn zeg maar belangrijke stappen om hem steeds te krijgen in dat frame. Zijn we bij alles wat we doen nieuwsgierig naar wat er buiten speelt? Weten we te vertalen wat daar de sentimenten op zijn? Dat wil niet zeggen dat je overal een tegemoet komt, maar wel dat je die afweging maakt. Moeten wij iets slimmer vertellen? Moeten we iets slimmer aanbieden? Of moeten we in de spelregels zorgen dat er iets verandert?
Oké, en hoe weet jij dan als hoogste baas van Duo, zeg maar even zeggen, of jouw organisatie in voldoende mate die signalen oppakt en aanpakt in de zin van vertaald naar de dingen anders doen. Welke indicaties krijg jij of dat goed gaat?
Nou ja, dat is voor deel natuurlijk in de normale rapportagelijnen. Wat hebben we zien gebeuren en hoe zijn we daarmee omgegaan?
Maar wat voor soort informatie staat daar dan bijvoorbeeld in, dat je daar een idee van krijgt?
In dit voorbeeld bijvoorbeeld hebben we één keer in de 6 weken met elke directie een gesprek op wat is er nou rond die klantinteractie heeft er gespeeld. En hoe hebben we daarop geacteerd en wat gaan we daar in de komende tijd op doen?
En dat zijn dan bijvoorbeeld samenvattende beschouwingen van alle belletjes die binnen zijn gekomen en vragen en bezwaren die zijn binnengekomen? Of
ja, soms wel. Hè. Dan doen we het gesprek aan de hand van, neem maar een voorbeeld, alle Twitterberichten optrekken. En kijken van, herkennen we die? Hebben we die ergens een plek gegeven? Zitten daar nog tussen die we gemist hebben, omdat ze niet rechtstreeks met ons gedeeld hebben, waar we wel iets mee zouden moeten? Dus het is steeds zoeken naar, voor een deel, wat zit in de formele rapportagelijnen? Voor een deel in de organisatie met elkaar inprikken op de verschillende fasen van, wat hebben we daar gehoord en hoe geven we dat een plek? Om voortdurend op zoek te zijn, zit echt alle energie op het verbeteren van de dienstverlening.
De dienstverlening naar de klant.
Ja.
Oké, dat is dan intern, hè? Want wil je uiteindelijk zorgen voor een leven lang leren ontwikkelen? Daar ben je natuurlijk niet alleen bij als duo. Nee. Je hebt een ministerie, die maken beleid. Je hebt allerlei andere partijen. Je hebt natuurlijk de uitvoerders van onderwijs. Je hebt niet te vergeten de mensen zelf die zichzelf ook moeten willen ontwikkelen en leren. In hoeverre sturen jullie ook met de partijen samen op de ontwikkeling die je wat dat betreft ziet, zeg maar? Oftewel, zie je Nederland meer en meer zichzelf ontwikkelen en leren, al dan niet dankzij of ondanks de overheid, en daarmee ook zie je Nederland slimmer, vaardiger en creatiever worden? Dat zijn die hogere doelen. Hè? Volg je dat op de een of andere manier ook met de ketenpartners, met de mensen van beleid?
Ja, maar daar zijn we natuurlijk schakeltje in. En daar zijn natuurlijk ook andere partijen die heel erg op zeg maar, die impact van die maatregelen onderzoek doen en beelden verzamelen. Maar we hebben wel zeg maar de studenten en daarna oud-studenten heel lang in beeld met wat er gebeurt. Dus we kunnen wel spiegelen op het moment dat er discussies zijn over willen we op een bepaald spoor een andere richting inslaan, wat wij denken dat daar de impact van is. Wat ik een geweldige vorm bij Duo vind, is we hebben een jongerenraad waarin studenten en oud-studenten van alle verschillende opleidingen met ons in gesprek zijn op wat wij aan het doen zijn, maar ook wat zij buiten zien gebeuren en hoe ze vinden dat daarop ingespeeld zou moeten worden.
Kun je bijvoorbeeld noemen wat er dan uitkomt en wat jullie dan oppakken?
Nou, even heel praktisch. Bij de invoering van de nieuwe studiefinanciering hadden wij een beeld van, nou, iedereen die al studeert, kunnen we redelijk smoes doorzetten vanuit het verleden. En zij zei, nou, dat moet je echt niet doen. Je moet echt zorgen dat iedereen zich opnieuw gaat aanmelden, zodat hij ook nog veel bewuster een afweging kan maken van wat er voor hem gaat veranderen en hoe hij daarmee om wil gaan.
Is er nog wat te halen als het gaat om samen, en bedoel ik mee, kerndepartement, jullie duo, het veld, onderwijsinstellingen, de vertegenwoordigers van studenten. Als het gaat om de vraag, en zijn we nou met hoe we het hebben neergezet, hoe we het nu uitvoeren, is dit dan de beste bijdrage aan in Nederland een leven lang leren en ontwikkelen?
Daar zit een belangrijke as, zeg maar, tussen in dit geval DUO als uitvoerder en het departement op de doorvertaling van de politieke keuzes naar beleid. En is dat wel of niet effectief? En in het gesprek met, daar waar het buitenland, wat daarin wel stimuleert of wat daarin belemmert en hoe je dat een plek kunt geven. Daar kun je nooit alleen vanuit het departement of alleen vanuit de uitvoering een plek geven. En dat is denk ik ook wel een hele mooie ontwikkeling in de laatste jaren. Dat bewustzijn dat het zo ongelooflijk belangrijk is om steeds met elkaar op te trekken. En met elkaar niet alleen tussen beleid en uitvoering, maar ook met de buitenwereld, om het maar zo te zeggen. Voordat je iets inregelt.
Ik moet nog even denken aan het begin van ons gesprek. Toen dat je zei van, ik ben vanuit mijn jeugd ook gewend om binnen die regelgrenzen of binnen die regels een beetje de speelruimte op te zoeken. En zo kan ik me ook voorstellen, maar dat weet je beter dan ik, dat er onderwijsinstellingen zijn, die krijgen natuurlijk geld. Dat moet aan allerlei voorwaarden voldoen in hoe dat besteed waarschijnlijk mag worden. Hebben die soms ook last van binnen de regelgeving eigenlijk het geld kunnen besteden? En zijn jullie ook een partner die daar dan in mee kunnen denken? Of is dat toch meer aan die onderwijsinstellingen zelf?
Nou, of aan het departement, zeg maar, of de politiek in hoe je de keuzes wil maken, hoe de middelen besteed moeten worden, welke graden je daarin wil organiseren. Maar voor de plek die we als DUO hebben in die keten van activiteiten, is het echt ongelooflijk belangrijk om op die twee schakelmomenten die ik ook in het begin noemde, waarom ik het zo mooi vind om in de publieke dienstverlening te werken. Hoe kun je op het moment dat je beleidsmatig de keuzes maakt, de informatie en de kennis en de kunde die we vanuit de uitvoering hebben beschikbaar maken om een beetje te voorspellen wat er gaat gebeuren. En hoe kunnen we in de interactie in dit geval studenten en onderwijsinstellingen zorgen dat je dat zo goed mogelijk kunt laten landen.
Een voorbeeld wat je ook van tevoren al even had aangedragen en dat vond ik mooi om toch wel even op door te vragen, en dat zegt misschien ook wel iets over een wat nieuwere manier van werken als overheid. Is dat jullie rondom de financiering van de kinderopvang, dat jullie niet afwachten. En jullie is dan niet alleen een DUO, maar er is toeslagen, UWV, allerlei partijen waarschijnlijk ook bij betrokken. Maar niet afwachten totdat je daar de marsorders vanuit de politiek voor krijgt. Maar daar al productief met elkaar scenario's proberen op te bedenken. En kun je daar iets over vertellen hoe dat misschien ook wel illustratief is voor een nieuwe manier van breder samenwerken dan alleen naar je eigen takenpakket kijken.
Ja, kijk, op een moment stond natuurlijk in het regeerakkoord, er komt een andere manier van financiering van de kinderopvang. En dan is het traditionele proces, zou ik haast zeggen. Dan kijken we even welke uitvoerder dat moet gaan doen. En in dit geval waren er vele uitvoeringsorganisaties waarin dat zou kunnen landen. Maar wij hebben allemaal gemeenschappelijk dat de problematiek waar we voor staan al heel erg veelomvattend is.
Even in dit geval, wat was het probleem?
Hoe zorgen we dat we de nieuwe bekostiging van de kinderopvang vorm geven? En dat we ook het geld krijgen op de plek waar het moet landen. Die vraag, wie gaat dat dan uitvoeren? Die was voor iedereen ongelooflijk lastig om daar op korte termijn stappen op te zetten tegen de opgaves die er al lagen.
Even zwart-wit gezegd, iedereen hield het een beetje af zo van nou, ik heb
het
druk.
Nee, hield het niet af, maar gaf wel aan, we zijn behoorlijk overloaded. Dus het is lastig om dat, om dat maar zo bij te doen.
En toen?
En tegelijkertijd realiseren we ons allemaal dat hier wel een wens ligt waar invulling aan gegeven moet worden. Dus dat we ook met elkaar een verantwoordelijkheid hebben om te organiseren dat het voor elkaar komt.
Ja.
En toen hebben we als UWV, SVB, toeslagen en DUO bij elkaar gezeten en gezegd van nou, laten we dit met z'n vieren oppakken. waar het ook gaat landen. Het moet toch altijd in een apart, zeg maar, organisatieonderdeel, om het maar even zo te vertalen. Dan kunnen we ook net zo goed met z'n vieren bouwen aan het nieuwe organisatieonderdeel. In de vormgeving en in het operationeel krijgen. En laten we dat vooral doen samen met degene waar het straks landt. Dus in dit geval de kinderopvangorganisaties. En samen met SZW als beleidsmatige opdrachtgever. Om dat uit te lijnen en in te regelen. En daar zijn we aan begonnen.
Zou dat nou vroeger anders gegaan zijn? 20 jaar geleden?
Ja, als je het in die termen vertaalt. Dan zat dat veel meer in welke dienst gaat het doen en die gaat het doen.
He, los ik kreeg van, gewoon door de strot heen geduwd, bij wijze van spreken. En dan was maar hopen dat het goed kwam. Of zo.
Maar in ieder geval het land dan bij een dienst. He, los van of je vanuit meerdere diensten tot een betere invulling kunt komen. En het samen optrekken met het veld is ook niet altijd vanzelfsprekend geweest.
En zie je ook gebeuren meer en meer, hoop ik dan als burger, dat in die samenstelling ook in de uitvoeringsfase wordt gekeken naar hoe pakken dingen nou uit in het echt. En moet daar dingen op bijgesteld worden? En
ja, steeds meer.
Dus de monitoring op de bedoeling met elkaar.
Ja, steeds meer. Je ziet dat ook, en dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom we zo'n grote oproep doen rond als publieke dienstverlener. Kijk naar het verminderen van de complexiteit. Want je bent vanuit zoveel verschillende invalshoeken dingen aan het doen die elkaar beïnvloeden. Dat het maar de vraag is of het voor een specifiek doel wel of niet een bijdrage is. En dus dat kun je alleen maar in beeld brengen als je die verschillen bij elkaar weet te brengen.
Ja, nee, mooi dat dit wel een mooi voorbeeld van, nou, in ieder geval in die planfase, dat je toch wat meer daar samen in optrekt. En ja, ik hoop ook echt dat dat ook in verdere, dat zich verder doorontwikkelt. Dan nog een laatste thema, Arm. Je hebt het over, en je bent niet de enige uitvoeringsorganisatie, over het wendbaarder maken van de organisatie.
Ja.
Veranderingen komen op organisaties af, dus een organisatie moet daar snel op in kunnen spelen. Maar hoe wendbaar moet Duo eigenlijk zijn en waarom? Want dat is één deel van de vraag en de andere deel van, oké, en hoe doe je dat dan?
Verandert echt het voortdurend in het verlenen van ook de inschattingen. Waar helpt het wel waar heeft het wel geholpen, waar heeft het niet geholpen? Dat de spelregels weer iets anders ingevuld worden. En dat betekent ook dat je processen opnieuw hebt in te regelen vaak. Hè. Dus dat is één vorm van flexibiliteit die aan ons gevraagd wordt. En zorg zodanig. En daar waar we zo'n enorme afhankelijkheid hebben van geautomatiseerde oplossingen. Dat je daar bij wijze van spreken kunt managen, dat je heel frequent heel veel veranderingen.
Even voor de luisteraar, aan wat voor soort veranderingen die in de taak wordt doorgevoerd, moet dan denken bijvoorbeeld?
In coronatijd zie je natuurlijk dat we andersom gegaan zijn met hoe geven we de examens een plek. Hè? Ja.
Prestatiebeurzen ingevoerd.
Prestatiebeurzen ingevoerd, leenstelsel afgeschaft en door de leningen verschaffen. Dat is ook een voorbeeld waarbij een redelijk stabiele basis toch ingrijpend wordt veranderd.
Dan moet je toch als organisatie opnieuw op inrichten.
Ja,
en
daar waar wat altijd gepaard gaat, ook met in IT-oplossingen zoeken, vraagt dat gewoon dat snel kan.
En hoe word je dan wendbaarder als organisatie?
Ja, dat is ongelooflijk ingewikkeld. Ik denk dat dat ook een utopie is om te veronderstellen dat we daarmee ooit in een situatie komen dat je vandaag kunt vragen wat we volgende maand kunnen veranderen. En dat is wel vaak de dynamiek die ontstaat.
Hè. Dus vanuit politiek bedoel je? Die vandaag vragen, morgen leveren of zo?
Ja, vanuit hoe je met elkaar wil bijstellen op wat je ziet gebeuren.
Ja, ja.
Dus dat is er één. En de andere is er ook wel één in het verlengde van de voorbeelden die ik noemde op wat hoor je buiten wat lastig en ingewikkeld is. En hoe snel kun je dat dan weer een plek geven in de spelregels adequater toepassen of de oplossingen die je biedt handiger maken.
Oké, maar het is ook soms als een spanningsveld tussen het vermogen om veerkrachtig te zijn en anderzijds het steeds efficiënter doen. Vergelijk het wel eens van stel je moet er van A naar B, nou dan kun je dat via één grote brede snelweg doen, is hartstikke efficiënt. Maar als er een bom opvalt, dan gaat er niks meer van A naar B. Of je doet het heel veerkrachtig en dan maak je 10 weggetjes buiten om bij wijze van spreken. En als de ene niet kan, dan kan het andere weggetje nog wel. Maar dat klinkt bijna alsof het een tegenstelling is om en veerkrachtig en efficiënt te zijn. Maar in jullie geval, wat betekent het dan om je organisatie
toch enerzijds ook efficiënt te houden, maar anderzijds ook veerkrachtig te maken. Betekent dat dat je anders met systeem omgaat of anders met proces omgaat? Of dat mensen meer moeten kunnen, zodat ze sneller aanpassingen aankunnen? Hoe doe je dat?
Wat we aan het doen zijn rond maatwerken, menselijke maat. En wat natuurlijk ongelooflijke containerbegrippen zijn. Maar waarbij je wel wil zorgen dat je vanuit de specifieke situatie kijkt naar de specifieke dilemma's. En dan doorvertaalt hoe je je spelregels toepast. Nog steeds op een zo uniform mogelijke manier dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Dat vraagt flexibiliteit.
En ja, van de medewerker van Duo die met die persoon
maar ook van
in
de systemen waarin je dat doet.
Maar kun je tot slot misschien dan eens een voorbeeldje geven van iemand die in het verleden in de situatie zat die eigenlijk niet de bedoeling was. En maar doordat we misschien daar te weinig oog voor hadden, in die problemen bleef. En hoe je dat dan nu tackelt, zeg maar. Een student bijvoorbeeld die misschien niet kan terugbetalen. Of...
Traditioneel zijn we heel erg bezig met op het moment dat iemand zijn studieschuld niet kan aflossen. Hoe komen we tot afspraken zodat je wel gaat aflossen?
Ja.
Nu zijn we veel meer bezig ook met, oké, als die bij ons een studieschuld niet meer kan aflossen, wat spelen er dan nog meer voor problemen? En hoe kunnen we in het schakelen met gemeenten of andere uitvoeringsorganisaties kijken hoe we daarbij kunnen helpen om grip te krijgen, voor degene die de schuld niet kan aflossen, grip te krijgen op zijn situatie.
Ja, dat diegene niet met allemaal verschillende instanties te maken krijgt, maar met één centraal punt.
Ja.
Oké, maar dat vind ik nog... Dat is mooi natuurlijk. Dat is meer wat die menselijke maat en wat flexibel en wat meer per situatie kijken. Wat is hier nodig? Samenwerken met andere overheidsorganisaties om dat meer in de gezamenlijkheid op te pakken. Dat is nog niet volgens mij hetzelfde als een wendbare organisatie maken die steeds sneller aanpassingen op wat van je gevraagd wordt in de taken te kunnen doorwerken, zeg maar. Want hoe bouw je dat? Bouw je dan bijvoorbeeld je systemen eenvoudiger of je proces?
Nee, maar dat is wat ik net zei. Hè? Dat beeld, dat is een utopie.
Ja.
We gaan nooit in een situatie komen dat je met zo'n snelheid kunt aanpassen. Hè? Maar je kunt wel vanuit hoe richt je je processen in zien dat je het meer Lego steentjes achter elkaar opzet. Zodat je gemakkelijk kunt inspelen op iets wat gaat veranderen.
Ja, ding pluk eruit, ander pluk erin. Ja. Oké, we sluiten af. Hè. Superleuk dat je met... Dat ging een beetje alle kanten op de gesprekken. Maar even ter afsluiting. Hè. Van wat zou jij nou, als je terugblikt straks op je tijd bij Duo, wat zou je nou als je grootste succes beschouwen?
Nou, ik denk om te beginnen hebben we voortdurend mooie successen. Ik ben echt heel trots op hoe we het afgelopen jaar met elkaar nieuwe studiefinanciering hebben ingeregeld. Dat we binnen 10 minuten nadat de Kamer ja gezegd had, lag bij elke student en oud-student in Nederland de informatie op de mat wat dat voor hem ging betekenen. Je kon je op de data die we beloofden aanmelden. En ook de betalingen in de eerste maand waarin iedereen recht had op zijn nieuwe bedragen liepen vlekkeloos. Dat is gewoon hartstikke mooi om te zien dat we dat met elkaar gefixt hebben. En dat is ook wat ik hoop als ik later terugkrijg te zien. Dat we voortdurend van dat soort voorbeelden hebben waarin we geleverd hebben op een manier die past bij de student of die past bij de inburgeraar of die past bij de onderwijsinstelling.
Mooi. Ik heb je in dit gesprek nog weer een beetje beter leren kennen, Armen. En als ik mijn eigen samenvatting mag maken, je komt uit een achtergrond waarin je hebt geleerd om binnen allerlei regels van misschien wel... de onderwijssfeer die er thuis hing, zeg maar, toch je weg te vinden binnen die regels en creatief te denken om dingen mogelijk te maken. Dat gebruik je, daar moedig je nog steeds je collega's toe aan, hè, van kijk wat kan, kijk in iedere situatie wat er nodig is, draai er nog eens rondje omheen, voer het echt gesprek met mensen van wat is hier nou echt de bedoeling. En je bevlogenheid voor uiteindelijk van worden dingen er beter van, die vind ik hartverwarmend. En misschien zijn we niet altijd even hard ingegaan op hoe stuur je nou met KPI's of niet, wel of niet. En hoe krijg je nou die begrippen die in die visiedocumenten staan goed tussen de oren. Dat komt natuurlijk toch neer op het gesprek voeren met iedereen van hoe vertaal jij dit. Maar toch heel veel dank voor jouw gloedvolle betoog. En ik hoop dat, luisteraar, ben je er nog? Ik hoop dat je het heel erg leuk hebt gevonden, dat je ook je inspiratie uit hebt gehaald.
Ja, mooi. En dank om met elkaar dit gesprek te kunnen doen.